onze enige verwachting staan, de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 85 en daarvan de versen 1 en 4. Psalm 85, de versen 1 en 4.
Thank you.
tekstlezing voor deze paasmorgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het boek Exodus en daarvan het 12e hoofdstuk. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, en gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn as, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Exodus 12. De Heere had nu tot Mozes en Aaron en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: Dezezelfde maand zal u lieden het hoofd der maanden zijn, zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Spreek tot de ganse vergadering Israël, zeggende: Aan de 10e deze maand nemen een iegelijke lam naar de huizen der vaders, een lam voor een huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo nemen hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, naar het getal der zielen, een iegelijk, en nadat hij eten kan, gij zult rekening maken naar het lam. En gij zult een volkomen lam hebben, een mannetje, een jaar oud, van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand. En de ganse gemeente der vergadering Israël zal het slachten tussen 2 avonden. En zij zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel aan de huizen in de welke zij het eten zullen. En zij zullen het vlees eten in dezelfde nacht, aan het vuur gebraden met ongezuurde broden, en zullen zij het met bittere saus eten. En gij zult daarvan niet rauw eten, ook geenszins in water gezoden, maar aan het vuur gebraden zijn hoofd met zijn schenkels en met zijn ingewand. En gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen, maar hetgeen dat daarvan overblijft tot de morgen zult gij met vuur verbranden. Aldus zult gij het eten, uw lendenen zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand, en gij zult het met haast eten, het is des Heren Pascha. Want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe. En ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaars, ik de Heere. En dat bloed zal uw lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt, wanneer ik het bloed zie. Zo zal ik uw lieden voorbij gaan en er zal geen plaag onder uw lieden zijn, ten verderve zijn wanneer ik Egypteland slaan zal. En deze dag zal uw lieden wezen ter gedachtenis en gij zult hem den Heere tot een feest vieren en gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. Zeven dagen zult gij lieden ongezuurde broden eten, maar aan de eerste dag zult gij het zuurdeeg wegdoen uit uw huizen, want wie het gedecemde eet van de eerste dag af, tot op de zevende dag, diezelfde ziel zal, zal uitgeroeid worden uit Israël. En op de eerste dag zal er een heilige verzameling zijn, ook zult gij een heilige verzameling hebben op de zevende dag. Er zal geen werk in dezelfde gedaan worden, want maar wat van iedere ziel gegeten zal worden, datzelfde alleen mag u die er toegemaakt worden. Zo onderhoud dan de ongezuurde broden, terwijl ik even aan dezelfde dag uw lieder heren uit Egypteland geleid zal hebben. En daarom zult gij deze dag houden onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. In de eerste maand, aan de 14e dag der maand, in de avond zult gij ongezuurde broden eten, tot een 21ste dag der maand in de avond. En dat er zeven dagen lang geen zuurdecem in uw huizen gevonden worden, want al wie het gedecemde zal eten, dezelfde ziel zal uit de vergadering Israëls uitgeroeid worden. Hij zij een vreemdeling of een ingeborene des lands. Gij zult niets eten dat gedecemd is, in al uw woningen zult gij ongezuurde broden eten. En Mozes dan riep tot een oudsten van Israël en zeide tot hem, leest uit en neemt u lammeren voor uw huisgezin en slacht het Pascha. En neemt dan een bundelke hyssop en doopt het in het bloed dat in een bekken zal wezen. En strijkt het aan de bovendorpel en aan beide zijposten van dat bloed het welk in het bekken zijn zal. Doch u aangaande niemand zal uitgaan uit de deur van zijn huis tot aan de morgen. Want de Heere zal doorgaan om de Egyptenaars te slaan, doch wanneer hij het bloed zien zal aan de bovendorpel, en aan de twee zijposten, zo zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. Onderhoud dan deze zaak tot een inzetting voor u en voor uw kinderen tot in eeuwigheid. En het zal geschieden als gij in dat land komt dat u de Heere geven zal. Gelijk hij gesproken heeft, zo zult gij deze dienst onderhouden. En het zal geschieden wanneer uw kinderen tot u zullen zeggen, wat hebt gij daar voor een dienst? Zo zult gij zeggen, dit is des Heeren Pascha, het is den Heeren een paasoffer, die voor de huizen der kinderen Israëls voorbij ging in Egypte. En toen hij de Egyptenaars sloeg en onze huizen bevrijdde, toen boog zich het volk en neigde zich. En de kinderen Israëls gingen en deden het gelijk als de Heeren aan Mozes en Aaron geboden had, alzo deden zij. En het geschiedde te middernacht dat de Heere al de eerstgeborenen in Egypteland sloeg, van de eerstgeborene van Farao af die op zijn troon zitten zou, tot op de eerstgeborene van de gevangenen die in het gevangenhuis was en alle eerstgeborenen der beesten. En Farao stond op bij nacht, hij en al zijn knechten en al de Egyptenaars. En er was een groot geschrei in Egypte, want er was geen huis waarin niet een dode was. Toen riep hij Mozes en Aaron in de nacht en zeide, maak u op en trek uit het midden van mijn volk. Zo gij lieden als kinderen van Israël. En gaat heen, dien de Heere gelijk gij lieden gesproken hebt. En neemt ook met u uw schapen en uw runderen, zoals gij lieden gesproken hebt, en gaat heen en zegent mij ook. En de Egyptenaars hielden sterk aan bij het volk, haastende om die uit het land te drijven, want zij zeiden, wij zijn alle dood. En het volk nam zijn deeg op, en het gedecemd was, hun deegklompen gebonden in hun klederen op hun schouders. En de kinderen Israëls nu hadden gedaan naar het woord van Mozes en hadden de Egyptenaars geëist zilveren vaten en gouden vaten en klederen. En daartoe had de Heer het volk genade gegeven in de ogen der Egyptenaars, dat zij hun begeerte deden en zij beroofden de Egyptenaars. Alzo reisden de kinderen Israëls uit van Rameses naar Sukkot, omtrent 600.000 te voet, mannen alleen behalve de kinderkens. En veel vermengd volk trok ook met hen op, dus en schapen en runderen gans veel vee. En zij bakten van het deeg dat zij uit Egypte gebracht hadden ongezuurde koeken, want het was niet gedecemd. Overmits zij uit Egypte gedreven werden, zodat zij niet vertoeven konden, noch ook tering voor zich bereiden. En de tijd nu der woning die de kinderen Israëls in Egypte gewoond hebben, is 400 jaar en 30 jaar. En het geschiedde ten einde van de 430 jaren, zo is het even op dezelfde dag geschied, dat al de heren des heren uit Egypteland gegaan zijn. En deze nacht zal men de heren op het vlijtigst houden, omdat hij hen uit Egypteland geleid heeft. Dit is de nacht des heren die op het vlijtigst moet gehouden worden van alle kinderen Israëls onder hun geslachten. En voort zeide de heren tot Mozes en Aaron, dit is de inzetting van het Pascha, de zoon van geen vreemdeling zal daarvan eten. Doch alle knecht van iedereen die voor geld gekocht is, nadat gij hem zult besneden hebben, dan zal hij daarvan eten. Geen uitlander noch huurling zal ervan eten. In één huis zal het gegeten worden. Gij zult van het vlees niet buiten het uit het huis dragen en zult geen been daaraan breken. En de ganse vergadering Israël zal het doen. Als nu een vreemdeling bij u verkeert en de Heeren het Pascha houden zal, dat alles wat mannelijk is bij hem besneden worden, en dan komen hij daartoe om dat te houden, en hij zal wezen als een ingeborene des lands, maar geen onbesnedene zal daarvan eten. Enerlei wet zij voor de ingeborene en voor de vreemdeling die als vreemdeling in het midden van u verkeert. En alle kinderen Israëls deden het gelijk als de Heere Mozes en Aaron geboden had, alzo deden zij. En het geschiedde even terzelfde dagen dat de Heere de kinderen Israëls uit Egypteland leidde naar hun Heere. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, op deze dag mogen we gedenken dat gij uit het graf zijt herrezen, maar dat het een gedenken mag zijn bij u vandaan, persoonlijk in de toepassing des harten, dat op deze dag gij zijt opgestaan om onze rechtvaardigmaking. Want dat we mochten zien op de betekenende zaak en ons niet zouden steken bij het heilsfeit op zich, maar wat het betekent waarom Christus uit de doden is opgestaan en waarom hij een eeuwige gerechtigheid aan de dag gelegd heeft. Een gerechtigheid verworven door gehoorzaamheid, door die volkomen gehoorzaamheid des zoons. O Heere, dat we het eens mochten bekennen, wat tot onze eeuwige vrede is dienende. Want we kunnen al de historie, kunnen we vloeiend uit onze hoofden noemen, maar als die heilshistorie niet gekend wordt door het geloof, dan zal het eenmaal tegen ons getuigen. O Heere, dat we het eens op onze knieën mochten leren, met onze neus in het stof, en dat we het mochten leren dat gij een God zijt die de goddeloze rechtvaardigt. En dat gij het evangelie bereid hebt alleen voor verloren zondaren. En dat zijn we van nature allemaal. Maar wie weet het en wie erkent het? Want daar komt het op aan dat we het kennen. Dat we onszelf kennen zoals we geworden zijn in Adam. En dat dat een ondraaglijke nood wordt, een onhoudbare nood. Want wie zal vrede hebben die van God gescheiden leeft? Het is niet mogelijk. Maar van nature voelen we niets van die onvrede, voelen we niets van die oorlog waarmee we met u in oorlog zijn. En dan is het alles vrede, vrede en geen gevaar, doch het is een valse vrede. O Heere, mocht gij ons ook deze dag daaraan ontdekken. Als wij nog in een vals vrederijk verkeren van de duivel, die sterk gewapende die zijn hof bewaakt, en alles is in vrede, alles lijkt vrede, alles lijkt één. Maar het is een duivelse eenheid, het is een valse oecumene. O Heere, als Gij komt, Gij die sterker zijt dan de duivel, dan moet de duivel loslaten, dan moet hij zijn prooi loslaten. En daar zal, dat zal gepaard gaan met een hevige strijd. Maar die strijd heeft de duivel verloren. Want Gij zijt gekomen, Gij zijt tot deze aarde gekomen om de duivel zijn prooi te ontrukken. Tenminste, die Gij van eeuwigheid van de Vader gekregen hebt en gekocht hebt in de tijd met uw bloed. Ja, van eeuwigheid met die prijs der zielen, dat rantsoen, dat geen mens in tijd en eeuwigheid kon voldoen, heb Gij betaald, heb Gij gegeven, die losprijs, met uw eigen bloed. O Heere, dat we dat bloed mochten kennen, in zijn verzoenende kracht. Dat we uw dierbaar bloed aan de deurposten van ons hart gestreken mogen weten. En aan de bovendorpel. En niet aan de onderdorpel. Want dat bloed mag niet vertreden worden. Heere, mocht Gij het ons alles openbaren. Wat Pasen wil zeggen. Pasen 2013. Is nog steeds dezelfde betekenis als toen dat bloed gestort werd op Golgotha's kruishovel. Maar ook al in Gethsemane. Ja, uw ganse leven, Heer Jezus Christus, is de betaling van de rekening, de open schuldrekening van Sion. Maar die is voldaan omdat het volbracht is. Die is voldaan omdat er betaald is. Die is voldaan omdat God in Christus zichzelf met de wereld verzoend heeft. O Heere, mochten we tot die wereld behoren, waarvoor die verzoening geldt, en waaraan die verzoening wordt toegepast in de tijd, die heerlijke verzoening, dat grote wonder van de rechtvaardigmaking, dat grote wonder van de vergeving der zonden. O Heere, mochten we het kennen, en mochten we het vervolgen te kennen, opdat we Hem zouden kennen in de kracht van zijn opstanding, en vervolgen te kennen. Want dat gaat altijd maar door, omdat wij, als wij die verzoening deelachtig mogen zijn, we niet buiten dat Lamme Gods kunnen leven. Niet buiten zijn bloed, niet buiten zijn kracht, niet buiten zijn opstandingskracht. Lieve Heere, wees Gij onze God van nabij en niet van verre. En doe verzoening over al onze misdaden. In ons gezin, in degene die de preek beluisteren, in alle die ons lief en dierbaar zijn, op alle plaatsen in uw heerschappij, tot aan het uiterste der aarde. O Heere, mocht Gij nog opstaan tot de strijd, en mocht Gij onze haters wijd en zijd verstrooien. Maar mochten er nog vijanden met u verzoend worden door de dood uw zult. Wie slecht is, keren zich herwaarts. Overdacht die goede vrijdag die werkelijk goed is, omdat Gij, o Heere Jezus, alles in de dood gelegd heeft. Opdat dat leven in onverderfelijkheid zou geopenbaard worden. Dat heb Gij alleen gedaan. Gij alleen, Gij zijt verbinnaar in de strijd. En Gij geeft uw volk de zegen. Heren, mochten we ook deze dag die zegen ontvangen. En mochten we dat lam aanschouwen. Dat lamme gods, maar ook die leeuw uit Juda's stam. Die is doorgegaan, die door de stukken is doorgegaan, terwijl uw volk sliep in de hof. Terwijl Abraham in slaap gevallen was, ging Gij door de stukken door. O Heere, wat een eeuwig eenzijdig godswonder komt uw volk niet aan te pas, want gij hebt de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met u. O Heere Jezus Christus, richt gij toch uw troon op in ons aller hart en zijt koning in eeuwigheid, opdat gij regeren, opdat gij de eer ontvangen, opdat gij verheerlijkt worden. Gedenk de armen, gedenk de eenzame, gedenk uw vervolgde volk. Hier in het westen, in het oosten, in het zuiden, in het noorden. Ze worden overal vervolgd. Help ons, Heere, sta nog op. Want ons land is vol met duistere moordspelonken. Maar gij hebt alle moordspelonken overwonnen. Want gij zijt uit het graf uitgebroken. En gij hebt het leven geopenbaard in gerechtigheid. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde Pasen. Pasen 2013. Gaat altijd maar weer door. Hè? Maar dat we het zouden kennen in de toepassing des harten. En in afhankelijkheid des Heren wensen wij met u het Pascha te overdenken. Zoals dat is ingesteld tijdens de uitvoering, of net voor de uitvoering van Egypte, van het volk Israël. En de tekstwoorden van onze overdenking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Exodus 12, de verzen 21 tot en met 23. Exodus 12, de verzen 21 tot en met 23. En Mozes dan riep al de oudsten van Israël en zeide tot hem, leest uit en neemt uw lammeren voor uw huisgezinnen en slacht het Pascha. En neem dan een bundelke hyssop en doop het in het bloed dat in een bekker zal wezen en strijk dat aan de bovendorpel en aan de beide zijposten van dat bloed, het welk in het bekker zijn zal. Doch u aangaande niemand zal uitgaan uit de deur van zijn huis tot aan de morgen, want de Heere zal doorgaan om de Egyptenaren te slaan. Doch wanneer hij het bloed zien zal aan de bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver zal niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. Tot zover het tekstgedeelte. Geliefden, Pascha, het Pasen is dat Christus is opgestaan om onze rechtvaardigmaking. Dat is de betekenis van het Pascha. Want God was in Christus de wereld verzoenende. Dat is Pascha. En dat hij voor ons is opgestaan in de toepassing des harten. Dat moet in ons alle leven gebeuren. Die toepassing van Pascha. Want dan kunt u paasfeest vieren door het geloof. Anders is het slechts een vormendienst. En dan ontgaat u de betekenis van het Pascha. Dan hebt u er geen geestelijk profijt van. Wat is Pascha? Het paasoffer is het offer van de voorbijgang des Heren. Want de Heren ging voorbij als hij het bloed zag van het paaslam dat gestreken was aan de deurposten van de huizen der Israëlieten en aan de bovendorp. Het bloed was erop gestreken met hyssop. En dat ziet op de geur van het offer van Christus. Want het offer van Christus is goden een welriekende reuk. Het paascha. Dat is een bijzondere gebeurtenis, want het Pascha wijst heen naar het Lam Gods dat de zonde van zijn volk heeft weggedragen in een zee van eeuwige vergetelheid. En om de toekomende toren van God te kunnen ontgaan, moet het bloed van het paaslam aan de deurposten van ons hart gestreken zijn in de toepassing des harten. Het was geen religieus ritueel waarin magische kracht ligt, nee. Wat hier plaatsvindt, dat is een heenwijzing naar het Lam Gods dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Maar er is iets bijzonders aan de instelling van het Pascha, geliefde, want het eerste Pascha werd niet ergens in de woestijn gevierd. maar in Egypte. Dus toen het volk Israël nog in het diensthuis der zonde verkeerde en in hun huizen woonde in het land Gozen. Het eerste Pascha werd gehouden nog voor de uitvoering uit het diensthuis van Egypte. En dat is geestelijk precies net einde. Ziet maar op het geestelijke. Hè? Gods volk wordt in het oordeel van haar adembestaan gered door het offer en het bloed van het geslachtenlam. Je hoeft er dus geen reis voor te maken, om het zomaar eens te zeggen, om door Christus gered te worden. Want als Christus intrede doet in uw leven, doet hij intrede in het huis van uw adamsbestaan. De tegenwoordige prediking is zo'n beetje helemaal gebaseerd op om naar Jezus te vluchten. Nou, waar moest het volk Israël heen vluchten? Moet je mij eens vertellen. Tegenwoordig zeggen ze, hebben we de theologie van zoekende zielen? Oh. Nou, er is niemand die God zoekt. Nee. Had het volk Israël om dat bloed gevraagd? Waar staat dat? Het is een instelling des Heren. Het is des Heren Pascha. Zacchaeus de tollenaar hoefde er niet voor naar Jeruzalem te reizen om gered te worden. Nee. Christus trad door de poorten van het vervloekte Jericho om Zacchaeus als een goddeloze te rechtvaardigen zijn bloed. En om voor altijd in het huis van Zacchaeus te blijven. Dat lam moest in huis zijn. En dat geschiedde bij Zacchaeus. Dat lam Gods, dat ging in dat huis van Zacchaeus. En het is er altijd gebleven. Dat is nou Pascha. Dat is nou Pascha. Dat is nou geestelijk Pascha. Is dat lam Gods al in uw levenshuis getreden? Want als dat lam Gods in uw levenshuis treedt, geliefde, dan komt dat bloed, wordt gestreken aan de deurposten van uw hart. En dan gaat God u voorbij. Want Pascha is het feest van de voorbijgang. Dan gaat de verderver aan uw deur, aan uw levenshuis voorbij. Het eerste Pascha is dus een reinigingsoffer dat gegeten moest worden voordat we, en geestelijk, dat gegeten moet worden voordat we in Christus de reis kunnen maken naar de eeuwigheid en naar dat beloofde land, naar dat Canaan, dat hierboven is, naar dat Jeruzalem dat boven is. Het begint dus niet met het eten van het offer. Nee, het begint niet met avondmaal. Het geestelijke leven begint niet met het avondmaal. Het begon niet met het eten van het paaslam. Nee. Het begint met dat lam in huis te nemen. En na 4 dagen moest het geslacht worden. Het evangelie hoort u in het huis Gods door het gepredikte woord. Maar dan moet dat evangelie aan ons hart worden toegepast. Doordat het bloed van het paaslam aan de deurposten van ons hart wordt gestreken. Het bloed kan niet worden toegepast als Christus zijn bloed niet zou hebben gestort. Door zijn leven te geven, want anders kon hij geen rantsoen zijn voor velen. De dood van Christus, geliefde, dat is de betaalcheck voor de zonde van degene die in hem geloven en door zijn opstanding is hij als middelaar van toepassing ook bij machten om ons te reinigen in zijn bloed. En dat alles gedenken de gelovigen met de viering van het heilig avondmaal. En daardoor worden zij ook, kijk, heilig avondmaal, dat is eigenlijk het Pascha gedenken. Ja, nog meer, want ik heb u gepredikt, verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Dat is niet alleen avondmaal, dat is ook van hem getuigen. Op alle plaatsen zijn er heerschappij tot aan het uiterste der aarde om zijn dood te verkondigen. Ja. En daar wordt Gods volk dan door versterkt, door dat eten van dat paaslam. Het is als teerkost voor onderweg, maar het was ten eerste bedoeld als reiniging. Er moest eerst reiniging geschieden. Want anders is er geen heiliging. Als er geen reiniging is, gemeente, dan is er geen heiliging. De Heere ging eerst zijn volk reinigen en heiligen tegelijk. Reinigen en heiligen tegelijk. Want anders gaat hij niet met hun op weg. Mooi goed onthouden hoor. Dat vind je overal terug, hè. Vooral in die ceremoniële wetgeving. Er moest eerst altijd reiniging en heiliging plaatsvinden, anders gebeurde er gewoon niks. Dat was, en dat is ook in het geestelijke. Hè, dat is, de Heere gaat, je kan niet de Heere Jezus volgen, geliefde, als je niet gerechtvaardigd bent. Dat is niet mogelijk. Hè, er zijn hele volkstammen die beginnen al met de navolging van Christus. Hè. Dan nemen ze Christus als voorbeeld en doen ze alles na. Nou ja, dat is een hele toneelbeweging. Dat is niet het werk Gods. De Heere gaat eerst een ziel redden en reinigen. Ja. Dat is Pascha. En dan ook als teerkost voor onderweg. Maar het moet de eerste keer Pascha geworden zijn in ons leven. Willen we de dood des Heeren kunnen gedenken in de woestijn van het leven. Want in de woestijn bereidt de Heere zijn volk een tafel toe. Want dat krijgen vervolg, dat Pascha, dat moest niet één keer gedacht worden. Nee, dat moest herhaalde malen gebeuren. Maar eerst, de eerste keer moet de eerste keer zijn. Hè? Ja. Gij moet eerst gerechtvaardigd worden, als een goddeloze gerechtvaardigd worden. Dat moet gebeuren. Daar kan je niet overheen stappen. Want dat deden de dwaze maagden. Hè? Maar die zullen de poort, die vonden de poort gesloten. En nou is er natuurlijk een hele hets ontstaan, ook in de afscheiding. Kort heb dat boek geschreven, natuurlijk 100 jaar te laat, want die Comriaanse misgeboorte die is al 3 eeuwen oud. Dus dat is allemaal, mensen, dominees, kerken, wij allemaal lopen achter de feiten aan. Nou goed. Er is een hele hets ontstaan, en hebben ze een bidden gehouden of dominee Kort in de schuld mag komen. Nou, ze mogen wel een bidden gehouden of ze zelf in de schuld mogen komen. Dat is toch wat er zover zijn, zover. Kijk, dat is nou de vrucht van de afscheiding. Ik wil je daarvoor waarschuwen, maar dat is een repeterende breuk. Dat gaat steeds verder van God af. Dat is een ideologie. Dat is een ideologie. Dat is niet meer de Bijbelse leer. De Bijbelse wedergeboorteleer. De afscheiding is aan de haal gegaan met de leer der wedergeboorte. Dat is nog een valse leer ook. Maar waarmee, wel, met welke leer staat of valt de kerk? Met de leer van het Pascha. Met de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze. Daar begint het. En daarvan is Christus het begin. Daarvan is het Lam Gods de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. De eerste en de laatste. En dan is het Pascha, hè, het feest van de voorbijgang. Dan hebben ze een wedergeboorte uitgesponnen. Hè? En Kersten is hun daarin voorgegaan. Je kunt het allemaal nalezen. Hoor. Een wedergeboorte waarin Christus niet gekend wordt. Ik weet niet zo'n valse religie op te noemen als dat. En dan houden ze een bidstond, de synode van de oud-Gerchem. Die houden een bidstond of dominee Kort in de schuld mag komen. Nou, ik heb nog nooit zo'n goddeloze beweging heb ik meegemaakt. Ze bidden feitelijk of dat ze een molensteen om de hals gehangen wordt. En dat ze in de diepte der zee geworpen worden. Want de Heere Jezus die zegt, als gij één van deze kleine, die in mij gelooft, één van deze kleine, die dat Pascha heeft toegepast aan zijn hart, de Heilige Geest, die daadwerkelijk in mij gelooft, een vreemde geen zin zal volgen. Als hij een van deze kleine ergert, door hen het geloof te ontnemen, dan waren het beter dat de molensteen aan uw hals gehangen en gij in de diepte der zee geworpen zou worden. Die sluiten de kleintjes uit en dan zegt dominee Gerritsen, letterlijk in een preek, dominee Kort, die trapt de kleintjes buiten de deur, de lammetjes buiten de deur. Terwijl, wat de afscheiding onder lammetjes verstaat, dat zijn de vossen die de wijngaard verderven. Dat zijn
dat zijn barstende vijanden van Christus. Omdat ze niet met Christus verzoend zijn. Want als je met Christus verzoend bent, dan ken je dat lam. Dan ken je dat lam, dan is dat lam Gods aan je geopenbaard. Dus dat wordt allemaal gediaboliseerd in onze dagen. En dat is al jaren aan de hand. Ja, door dominees die het zelf niet kennen. Die gaan even bepalen wat even een lammetje is. En het zijn allemaal vossen die de wijn gaat verderven. Want als ze onder een lammetje verstaan, een wedergeboren ziel die Christus niet kent. Nou, daar heb je die valse leer. Wat een valse leer is dat. Wat een aanslag op dat offer van Christus. En we hebben die Gerritse persoonlijke brieven hebben we bezorgd. En ze gaan door met opgeheven vuisten ten hemel. Want ze willen met het lam Gods niks te maken hebben. En zo erg is het in onze dagen. Ik heb er nog een artikel over geschreven. Kort moet overboord als een Jona hoor. Want hij is zonder God in de oud-gereformeerde gegaan. En hij gaat er ook zonder God uit. Want dat is zijn eigen schuld. Maar nou wordt er een aanslag gedaan op de leer van Christus. Ja, dat is al jaren aan de hand natuurlijk. Dat is niet iets nieuws. En er hadden allang een leger dominees voor in de bressen moeten staan. Maar ze weigeren het. Omdat ze alleen geïnteresseerd zijn in de dingen die ze zelf aangaan. En niet de dingen die Christus aangaan. Want anders zou je in de bressen staan hoor. Als die leer van Christus, die levende godsleer, die levende heilsleer, als dat je enig waarde hebt, dan ga je ervoor staan. Niet omdat je zelf zo krachtig bent, omdat je zelf zo de held wil uithangen. Nee. Omdat de Heer het meer dan waard is. En als je dat niet waard is, dan kun je je zonder te vloeken geen christen noemen. Want al dat gezwijg in onze dagen, dat is allemaal van de duivel. Dat is niet van de Heer. Blaas de bezuin te Sion. En door het geblaas der bezuin, door de geblaas der trompetten, vielen de muren van Jericho. Getuigen van Christus, ik roep u toe in de naam des Heeren. Blaas de bezuin te Sion. En dan zullen de muren van de afscheiding vanzelf in elkaar storten. Met hun valse leer. Het is Gods geklaagd wat er allemaal gebeurt in onze dagen. Gods volk wordt letterlijk vervolgd, vooral in de afscheiding. Letterlijk vervolgd, want als hij daar van Christus getuigt, als de enige gerechtigheid die voor God geldt, dan stellen ze alles in het werk om je eruit te trappen. Ik heb het bij levende lijven ondervonden. Bij levende lijven ondervonden. Yeah. Dat is de vrucht van de afscheiding. En vroeger waren daar nog enige knechten van God in. Die dwaalden natuurlijk ook, maar die zijn het nooit aangezegd. Maar de huidige predikanten zijn het allemaal aangezegd. He, ze doen het profaan. He, want een gewaarschuwd man telt voor twee. Nou, die vroegere predikanten, zoals Van der Poel en Lamijn, die vreesden God nog. En die leerden nog de noodzakelijkheid van de vergeving der zonden. Hoewel ze ook dwaalden in de leer der wedergeboorte. Maar die zijn er nauwelijks of nooit op aangesproken. Maar de huidige predikanten, die leren helemaal niet de noodzakelijkheid van de wedergeboorte. Want als je maar een zoekende ziel bent, dan is het al het begin. Ja, dat dacht je zeker. Nou, ik zou je vertellen, de hel zal gevuld zijn met zoekende zielen. Je moet gerechtvaardigd worden, je moet door die poort heen, door die poorten der gerechtigheid. Het bloed moet gestreken worden aan de deurposten van je hart. Anders zal God in je huis komen. En dan zal hij je verderven. Nou zitten er hier nog van die verloren zielen. Die het moeten uitwenen. Wie zal die prijs der zielen dat rantsoen voor mij in tijd en eeuwigheid voldoen. Maar geliefden, als het nou toegepast moet worden, dan ben je er onmachtig toe. Om dat te grijpen. Ook onwillig, want de mens wil niet met God verzoend worden. Tenminste niet door de weg die de Heer doet, waardoor de Heer dat doet. Daar is een mens een gruwelijke vijand van. Een mens is een vijand van zijn eigen zaligheid. Een bittere vijand. Hij doet niks anders om verloren te gaan. Daar doet hij alles aan. Daar doet elk mens alles aan. Om met een sneltreinvaart op die brede weg des verderfs voor eeuwig verloren te gaan. Dat is ons leven, o gemeente. Dat is ons leven.
Ja. Maar nou heeft Christus zijn leven afgelegd. Omdat hij zijn volk heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Omdat hij zijn volk wilde redden van dat eeuwige verderf, heeft hij zijn bloed gestort. Voor een volk wat niet naar hem vraagt. Voor een volk wat eigen wegen verkiest boven zere wegen.
Heb jij al zo leren kennen, gemeente? Het paaslam moest dus in elk huisgezin geslacht en gegeten worden. Hè? Niet direct de eerste dag, nee. Want eerst moest het paaslam in elk huisgezin 4 dagen gevoed en in bewaring gehouden worden. Hè? Voordat het geslacht mocht worden. Hè? Dat slachten van het paaslam, dat was dus een pijnlijk offer voor degene die dat lammetje hadden verzorgd. Want dat onschuldige lam, he, was bij zijn verzorgers als kind in huis geweest. En na 4 dagen moesten diezelfde verzorgers datzelfde lammetje doden en slachten en met bittere saus eten. Nou, ik zou je vertellen, dat ging het zwaar door hun eigen ziel. Dat kun je toch wel begrijpen, kinderen. Als je nou zo'n onschuldig lammetje in huis gaat, je hebt het verzorgd, je hebt het eten gegeven. En dan moest het de 5e dag geslacht worden. Dan gaat het toch een zwaar door je ziel. 4 dagen hè, dat het lam in elk huis moest verkeren, dat ziet op de rondwandeling van Christus op aarde. Christus is niet direct aan het kruis gegaan. Hij heeft 3 jaar onder zijn volk gewoond, getabernakeld. En hij is tot het zijne gekomen, tot het huis Israëls. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen, maar verworpen. Ze hebben de doornenkroon op zijn hoofd gezet. Geslagen, bespot, bespuwd. En na die bestemde tijd van 3 jaar is Christus aan het vloekhout des kruises geslagen, tot een vloek gemaakt, tot de grootste misdadiger in de toerekening. Waarom? Om misdadigers van de eeuwige dood te redden. Want als God het bloed ziet, gestreken aan de deurposten van ons hart, dan zullen we in het verderf niet nederdalen, omdat God verzoening gevonden heeft in dat bloed des lams. En gemeente, je kan niet te slecht zijn voor dat bloed. Nee, dat is niet mogelijk. De grootste misdadiger, als die dat bloed gestreken krijgt aan de deurposten van zijn hart, dan zal God voorbij gaan. Want God ziet niet achter die deurposten. Ja, dat wordt Gods volk een eeuwig wonder. Hopen er nog wel op terug te komen. Maar dat paaslam, gemeente, dat moest een volkomen lam zijn. Het mocht niks aan mankeren. Het mocht niet kreupel zijn bijvoorbeeld. Nee. Want aan Christus is geen enkel gebrek. Hij was zonder zonde. Het was een volmaakt lam. Want het lam Gods is een volmaakt lam. He, want anders kon hij voor de zonde niet betalen. Dat paaslam moest niet alleen een volkomen lam zijn, het moest ook een mannetje zijn van 1 jaar oud. He, want er staat geschreven, gij zult een volkomen lam hebben. Een manneke, 1 jaar oud, van de schapen of van de geitenbokken, zult gij het nemen. Dan kan je zien, he, die van Vlastuin, he, van die herstelde kerk, die heeft godslastering bedreven, he, door de mannelijkheid van Christus ter discussie te stellen. He, door te beweren dat Christus ook eventueel een vrouw geweest had kunnen zijn. Nou, we hebben daar reeds een artikel aan gewijd. Maar wie de mannelijkheid van Christus ter discussie stelt, is een gruwelijke godslasteraar. En Van Vlastuin staat op gelijke voet met de godslasteraar Servet. Die Servet die aan het eeuwige vuuroordeel is overgegeven. Van Vlastuin stelt het zoonschap van Christus ter discussie. He, toen hij met zijn godslastering werd geconfronteerd, had hij het ineens allemaal anders bedoeld. Ja, ja. Ja, zo ken ik er ook nog een paar. Maar ik zou zeggen, maak dat de duivel maar wijs. Want als je de mannelijkheid, he, dat leert Gods woord, dat moest, Christus moest man zijn. Dat lam moest een mannetje zijn van 1 jaar oud. Ja, anders kon hij voor de zonde niet betalen. Dit soort schelmen, zoals Van Vlastuin, die moeten worden afgesneden, maar het gebeurt niet. En daarom zal dat herstelde huis, dat hersteld hervormde huis, Het tweede varen als het huis van Eli. Christus is de Zoon van God. Hij is God. En zijn Godheid is gelijk. Even gelijk aan de Godheid van de Vader. En wie daaraan tornt, kan niet zalig worden. Wie daaraan tornt, wie tornt aan de Godheid van Christus, kan niet zalig worden. Dat is niet mogelijk. De Godheid van Christus staat gelijk aan de Godheid van de Vader en de Godheid van de Heilige Geest. En wie hier aan tornt, kan in den in de eeuwigheid niet zalig worden. En Christus is ook het hoofd van de man en de man het hoofd van de vrouw. Wie hier aan tornt, kan in de eeuwigheid niet zalig worden. De zonde die de SGP bedreven heeft, is een doodzonde en ze noemen het een bijkomstigheid. Maar als de scheppingsorde wordt verkracht, kan je niet zalig worden. God het hoofd van Christus, Christus het hoofd van de man het hoofd van de vrouw. Wie dat verandert, kan niet zalig worden. Want dan verander je de Godheid van Christus. Christus is het volmaakte paaslam, wiens bloed reinigt van alle zonden. En dat bloed van het paaslam, dat vraagt om de toepassing. Want dat bloed moest gestreken worden aan de deurpost van iedere woning. En het bloed van Christus moet ook gestreken zijn aan de deurposten van ons hart, gemeente. Wil het wel zijn voor tijd en eeuwigheid beide. Want zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Zonder de toepassing van het bloed hebben we voor God geen bestaan. Maar dat bloed van het paaslam mocht niet op de onderdorpel gestreken worden. Nee, dat doen de Roomsen. Dat doen de Roomsen, die vertreden het bloed van Christus. Die zeggen, nee, niet alleen de zijposten, niet alleen de bovendorpel, maar ook de onderdorpel. Overvroom, net als Petrus. Heren, niet alleen mijn voeten wassen, maar heel mijn lichaam. Nee, dat is Rooms man. Gij zijt rein door het woord dat ik tot jullie gesproken heb. En als gij dat niet wil, als ik niet uw voeten was, heb gij geen deel met mij. Ja. Dus die overvromigheid, dat wordt ook vierkant afgesneden. Mocht niet op de onderdorpel gestreken worden, dat bloed. Hè? Want dat is juist de grootste ongerechtigheid als dat gebeurt. Want als het bloed van het paaslam op de drempel van de deurposten worden gestreken, dan wordt dat bloed vertreden. En in geestelijke zin wordt dan het bloed van Christus vertreden. Maar wie het bloed van Christus vertreedt, gaat voor eeuwig verloren. Daar mocht niet op gelopen worden. Nee. Maar dat is de algemene verzoeningsleer. En dan strijken ze op dat bloed op de dorpel van ieders huis. Dat is algemene verzoening. Die gaan buiten de toepassing om. Die vertreden het bloed van Christus. Dat is grote godslastering, dat is de grootste ongerechtigheid. Wat is dat, het bloed van Christus vertreden? Dat is een vertrappen van Gods genade, door een leven van eigen gerechtigheid, van zelfgemaakte vroomheid, van eigen leraars opgaderen naar je eigen begeerlijkheden. Dat is het vertreden van het bloed van Christus. Je eigen gemaakte keuzes maken, eigenwillige godsdienst, de naam hebben dat je leeft, terwijl je van het offer niet leeft, omdat het nooit is toegepast in je leven. En omdat je het buiten de verzoening kan stellen, buiten de rechtvaardigmaking, net zoals die valse levende afscheiding. Die creëren een bekommerde kerk die niet in Christus verzoend is. Dat is het vertreden van het bloed van Christus. Dan acht je dat bloed heel niet nodig. Ja, zeggen ze, het is wel noodzakelijk om Christus te kennen, maar niet direct. Precies, precies. Daar heb je de valsheid. En dat wordt door die dominees, Moerkerken, Gerritsen, Zwartbol, en noem al die dominees maar op, omdat ze het zelf niet kennen. Het bestaat niet. Want als je dat zelf zou kennen, als je gerechtvaardigd bent, door dat wonder van vrije genade, door dat toegepaste bloed, dan bestaat het niet dat je zo kan preken zoals Gerritsen preken kan, zoals Moerkerken preken kan, om allemaal zielen in te zegenen en zalig te spreken die God er buiten zet. En als je dat zo preekt, dan noemen ze dat de lammetjes naar buiten de deur schoppen. Ja, zo brutaal zijn ze. Maar wat hun lammetjes noemen, zijn geen lammetjes. Dat zijn vossen die de wijngaard verderven, heb ik u gezegd. Want die niet in Christus verzoend is, die is een grote vijand van God. met al je bekommernissen, met je zogenaamde zoeken, met je zogenaamde tranen. Als je niet in Christus verzoend bent, ben je een bittere vijand voor God. Ben je een oude mens onder de wet. Daar is niks van God bij je in je leven. Met al je ontdekkingen niet, met al je bevinding niet. Dat wordt vierkant afgesneden, omdat het bloed van Christus reinigt van alle zonden. En als je dat bloed niet kent, heb je nog al je zonden die je maar bedenken kan. Dan ben je gewoon nog onder de wet, hè, in de eerste adem begrepen. En dat is de leer van Christus, gemeente. Ik moet u preken, omdat u moet weten waar u aan toe bent. Dat is noodzakelijk. Ik kan hier geen algemene verzoening preken. Ik kan hier geen evangelie preken naar de mens, want dan was ik geen dienstknecht van Christus. Ik zou wensen dat u het allemaal mocht kennen. Maar het gaat wel door een weg van recht. En daar is een mens een vijand van, een bittere vijand. Je moet maar niet denken, want God verzoent geen vrienden. Nee hoor. Hij verzoent ook geen zoekende zielen. Hij verzoent ook geen bekeerde zielen. Hij verzoent geen wedergeboren zielen. Hij verzoent goddelozen. Ja. En dan wordt het een eeuwig wonder, want dat is niet mogelijk. Hè? Als we daarvoor, als we zo voor God komen te staan als een goddeloze, dan is het maar één ding. Dat is de eeuwige rampzaligheid. Precies. En zo doet de Heer dat. En zo doet de Heer, hij ontrukt de zijne van voor de poorten der hel. Want de Heer doodt en maakt levend. Hij doet er helle die Hanna, die lieve Hanna. Dat is mijn zuster in Christus. Dat is een moeder in Israël, die lieve Hanna. En Peninna die gaat feest vieren met al haar kinderen. En Hanna was onvruchtbaar. En die mocht baren in Christus. En die mocht de kerk voortbrengen. Ja. God rekent gans anders mensen als daar je godsdienstige ogen staan. Dus dat bloed van Christus, dat mocht niet vertreden worden. Dat bloed van Christus, hè, ja, dan ben je die, als je dat vertreedt, dan ben je die 99 rechtvaardigen gelijk die de bekering niet voor nodig hebben. En daarmee is het volk der Joden getekend, want daarmee is de kerk van vandaag getekend. Hè? Want we hebben een chronisch gebrek aan verloren zondaren in onze dagen. Maar mensen die zichzelf als een zegen beschouwen, die zien niets in Christus die tot een vloek geworden is om vervloekte tot een eeuwige zegen te zijn. Daar zie je niks in. Hè? Als jij jezelf als een geestelijk mens beschouwt, dan zie je echt niks in Christus. Hoor. Dan zie je echt niks in Christus. Dan heb je misschien wel op je mond, maar dan heb je niet in je hart. Dan is die niet in je huis. En dan komt God naar binnen. Hoor. Dan komt hij je verderven. Dan stuurt hij die verderfengel naar binnen. Echt, echt ware mensen. Maar dan moet ik nog meer zeggen, want het bloed van Christus kan de wereld niet vertreden. Dat kan alleen de godsdienst. Dat kan alleen een gedood mens. Dat kunnen alleen verbondskinderen doen. Alleen verbondskinderen kunnen het bloed van Christus vertreden. En net als de Joden dat doen en gedaan hebben, want die hebben het uitgeroepen. Hè? Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En daarmee hebben zij Gods verbondswraak ingeroepen. En omdat ze dat bloed niet nodig hadden tot verzoening van hun zonde. Ze hebben Christus verworpen tot op de dag van vandaag. En dat oordeel is ook aan hen voltrokken. Dat hoeven wij niet toe te passen zoals Kester dat toepaste. Kester die zegt, je mag geen Joodse kinderen op je school toelaten. Die moet je aangeven bij de Duitsers, want ze hebben Christus verworpen. Nou, dan ben je ook wel verdoemelijk bezig. Dat is echt een verdoemelijke zonde. Daar moet ik echt niks van hebben. En dat strijken ze allemaal glad in onze dagen. Hè? Al die kerstenvolgelingen. Mensen, je moet niet kersten kennen. Je moet Christus kennen. Je moet dat lam Gods kennen. Toegepast aan je hart. Nee, want dan zal Gods volk in een totaal andere zin uitroepen. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. In de verzoenende kracht ervan. Hè? Maar zo bedoelde de Joden het niet. Zij achten het paaslam niet nodig om hun zonde te verzoenen. Nee, de Joden verachten tot op de dag van vandaag de verzoening door het bloed van Christus. Hè? Maar ze zullen nog tot bekering gebracht worden in de benauwdheid der tijden. Maar geliefden, het zijn niet alleen de Joden die Christus hebben gekruisigd. Hè? Want ook wij hebben met ons vervloekte adembestaan de nagelen door zijn handen en voeten gedreven. Maar zijn we daarin ontdekt geworden? Want we staan niet alleen des doods schuldig tegenover de wet Gods. Maar we hebben ons ook van nature aan het evangelie vergrepen. Want zolang verbondskinderen in ongeloof voortleven, achten zij het bloed des Nieuwe Testaments onrein. Dat is de zonde van Kain, hè? Want hij achtte zijn zonde groter dan de kracht van het bloed van Christus. Zo kan het ook zo. Dat kan heel vroom. Ik heb ze wel gekend, die mensen. Die zeggen, mijn zonden zijn zo groot. Ik zeg, precies, dat was nou net de uitspraak van Kain. Dan ben je te goed voor het bloed. En wie te goed is voor het bloed, die gaat voor eeuwig verloren. Kain vertrad het bloed van Christus en dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Als je te best bent om slecht te zijn en je bent te goed om verloren te gaan, dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Want Christus is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En daarvoor is hij onder de wet gekomen. Daarom heeft hij de verachting op zich genomen. Daarom heeft hij zijn eigen ik eraan gegeven. En daarom is hij tot zonde gemaakt. Daarom is hij in onze plaats gaan staan. Om die prijs, der zielen dat rantsoen, voor God in tijd en eeuwigheid te voldoen. In plaats van zijn volk. Hè, en voor zijn volk. Maar ten eerste om die wet, om de geschonden wet te herstellen. Ja, de wet kan je niet schenden. Want het beeld van God is niet geschonden. We zijn uit dat beeld gevallen. En nou is Christus het beeld van God. En als wij hersteld worden, het beeld van God wordt niet in de mens hersteld. Dat gebeurt niet, dat is een sprookje. Dat is eigenlijk een valse leer. Wij, de mens, als die wedergeboren wordt, dan wordt die hersteld in dat beeld Gods. Dat is Christus. Maar nou is Christus is zo diep vernederd. Hij heeft zich tot zonde willen maken. Opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Dat is het wonder, dat is het geheim van zalig worden. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Hem kostte al die slagen, die smarten en die hoon. Vanwege onze zonde, geliefde. Maar die zonde heeft het lam Gods weggedragen. Let wel, voor degene die hem van de Vader gegeven zijn. Die de kracht van zijn bloed in de tijd hebben leren kennen en zullen kennen. Door het dierbaar bloed van Christus gereinigd van al hun zonden. Dus Gods woord leert geen algemene verzoening. Nee, niet dat bloed aan de dorpel van je huis. Nee. Geen algemene verzoening, maar particuliere verzoening. Gods woord leert particuliere verzoening. Want als wij behouden willen worden van de toekomende toren, dan moet dat bloed van dat paaslam aan de deurposten van ons hart gestreken zijn, toegepast zijn door woord en geest in de weg van rechtspraak en vrijspraak. Dan wordt de gerechtigheid van Christus de onze. Ja, precies. Niet maar voor een deel, maar geheel. Dan wordt de gehoorzaamheid van Christus de uwe. Dan ben je net zo rechtvaardig voor God als Christus is. Moet toegepast, daarom geschiedde dat met hyssop. Dat heeft nog een veel diepere betekenis als alleen die reuk. En dat zie je ook op de reinigende kracht. Op de hyssop werd ook voor reiniging gebruikt. Dat ziet op de weg van het recht. Als het bloed van Christus aan de deurposten van ons hart gestreken wordt, dan is dat hetzelfde als de vervulling der wet. Dan ziet God ons aan alsof we zelf alle gerechtigheid hadden vervuld. Dus door de toerekening van de gerechtigheid van Christus in de toepassing der starten, dan staan we voor God als volkomen wetsvervullers. Want de wet moet dan in ons leven vervuld worden, hoor. Als je buiten de wet om en je grijpt naar Christus. Nee, die wet is de eerste schuldeiser. Mensen, waar is de wet in uw leven gebleven? Waar zijn uw zonden gebleven? Dat is de vraag. Dat zijn de levensvragen. Daar kun je eigenlijk aan toetsen. Waar is de wet gebleven? We hebben het toch op. De schuld uw volks hebt uit uw boek gedaan. Hoe geschiet dat? Voldoening. Verzoening door voldoening. Er moet voldoening. Er moet een prijs betaald worden. Er moet een wetsvervullende prijs betaald worden in ons leven. Nou kunnen we zelf niet. Maar in de toepassing des harten wordt dat zo'n eeuwig wonder, omdat een schuldige ziel, waarvan God zijn beeld afeist, Want dat moet geschieden in ons, dat zal geschieden in ons leven. De Heer die eist zijn beeld van ons ieder terug. We zijn uit dat beeld gevallen, we waren beelddragers Gods. En dan komen we te staan en we kunnen geen penning betalen. We kunnen dat beeld niet aan de Heer teruggeven. Nee. En in de uren des gerichts, dan treedt Christus tussen beiden met dat beeld. Met dat beeld, dat zuivere beeld Gods. Ja, dan worden we in Christus in dat beeld Gods hersteld. Dan zijn we weer beelddrager, maar dan in Christus. Niet meer in de eerste Adam, hè? Maar dan in die tweede Adam. Worden we weer beelddragers Gods. Ja. En als dat bloed van het paaslam gestreken is aan de deurposten van ons hart, dan kijkt God niet meer achter de deur. Dan ziet hij geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding meer in zijn Israël. Dat betekent niet dat God zijn volk geen zonde van bedrijf meer ziet plegen, want dat ziet hij wel. Hè? En dat is de reden dat hij zijn volk vaderlijk kastijdt. Maar hij rekent ons de zonde van verleden, heden en toekomst op grond van dat gestreken bloed niet meer toe. Dat hebt hij aan Christus toegerekend. Laat ik het zo zeggen. God de Vader heeft met zijn Zoon afgerekend. En hij straft niet twee keer. Dus als Gods volk wordt gekastijd, niet gestraft. Dat is heel wat anders. Een vaderlijke kastijding is iets anders als de straffen van een toornig rechter. Dat is heel iets anders. Hij rekent ons de zonde van verledenheden en toekomst niet meer toe. Zoals hij dat wel doet bij degene die onder de wet blijven tot hun dood. Hè, want die niet gelooft is al reden verloren. Ook al behoren we tot het verbond in uitwendige zin. Kinderen, zorg dat dat bloed, ja, hoe moet ik ervoor zorgen? Dat dat bloed gestreken wordt aan de deurposten van je hart. Dat Christus en dat lam, dat paaslam, dat moet in je hart wonen. Paaslam, hè, zoals Christus het huis van Zacchaeus binnentrad, moet hij ons leven binnentreden. Ja. Heb Zacchaeus erom gevraagd? Lees het nergens. Hij zat in de boom om te zien wie Jezus was. Nog één keer zien wie Jezus was en dan voor eeuwig verloren. En dat wordt nou net zijn zaligheid als Christus nou voorbij je levenshuis komt. En je zit in zo'nzelfde, want Adam en Eva zat ook in die vijgenboom. Die hadden zich bekleed met vijgenbladen. Precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Adam, waar zijt gij? Als dat nou in je leven mag gebeuren. Adam. En door de prediking van het evangelie komt die roeping tot een ieder. Adam, waar zijt gij? Eva, waar zijt gij? Sommigen ontvangen een krachtdadige roeping. En bij anderen gaat het voorbij. Maar ze worden geroepen met dezelfde roeping. Hoor. Ieder mens die onder de prediking van het evangelie zit, wordt met dezelfde roeping geroepen. Er bestaan geen tweeërlei roeping, nee. Ja, inwendige roeping, uitwendige roeping, maar het is dezelfde roeping. Het is precies dezelfde roeping. Bij de ene geschiet dat krachtdadig inwendig en bij de andere blijft het in uitwendige zin hangen. Maar dat is je eigen schuld. Omdat je niet gelooft, omdat je dat verzoenende bloed niet nodig had. Omdat je daar niet om verlegen zit. Hè? Ja. Nou, voor het volk van God, voor het volk Israël, gold de instelling van het Pascha in uitwendige zin voor alle Israëlieten. Hè? Omdat God het ganse volk geheiligd wilde zien, geheiligd wilde hebben, voordat hij hen uitleidde uit het diensthuis der zonde. Nee, dat was niet voor sommige Israëlieten bestemd. Nee, het ganse volk. Hè, maar het was niet al Israël wat Israël genoemd werd. Want in het merendeel heeft God geen welgevallen gehad. We zullen er eens van zingen. We zullen er eens van zingen en daarvan Psalm 87 en daarvan het derde en het vierde vers. Hè. Niet alleen, die zullen bij degene die bij Israël zullen worden ingelijfd. Alle volken der aarde uit alle naties en tongen Want dat verbond dat God met Abraham heeft opgericht, daar zullen ook de heidenen in delen. Omdat de Joden de Heer Jezus hebben verworpen, daarom worden ze als een wilde tak ingeënt in die levensboom. En daar gaan we van zingen. Psalm 87, het derde en vierde vers. Valse wedergeboorte leer, zo'n vreselijke leer, want dan wordt er gepredikt alsof dat bloed aan de deurposten van je hart gestreken is. Maar het is niet zo. Dat zal toch een ontdekking zijn, gemeente. Die dwaze maagden, die hebben gedacht, die hebben ingebeeld dat bloed gestreken was aan de deurposten van hun hart. Maar dat lam was niet voor hen gestorven, dat was nooit toegepast. Dat zal toch een ontdekking zijn. En dan komen ze voor de deur en dan vinden ze die deur gesloten. De Heer weet er niet vanaf, dan weet de Heer niet van je af. Maar als hij van je af weet in Christus, dan laat hij dat ook weten. Ik moet het maar menselijk zeggen. Elk kind van God weet dat God van hem af weet. In die vrije rechtvaardige verklaring. Als de Heer tot je ziel gesproken hebt, tot levendmaking, tot rechtvaardigmaking. Ik zeide in uw bloede leef. Daar kent elk kind van God iets van. Als dat niet waar is, is Gods woord niet waar. Van de Groe zegt het zo schoon. Hij zegt, een waar gelovige zonder enige zekerheid van zijn zaligheid is bij mij niet anders dan een gedrochtelijk hersenschim, ofwel een gelovige zonder geloof. En dat leert de afscheiding wel. Dat je een lammetje kan zijn zonder de herder te kennen. Nou, het is een leer uit de hel. Ik kan het niet met andere woorden zeggen. Ik kan er geen goede, betere woorden voor vinden. Dan ga je voor eeuwig bedriegen als je onder zo'n prediking zit. Ik heb ze wel gezien, die worden dan in de kerkenraad beroepen. En als je ze vraagt, wie is Christus voor je? Ja, ik ben een zoekende ziel. Oh ja, ook als een vijand. En dan kleden ze er eigen aan. Ik heb ze wel gezien en doen ze ook zo'n hoge hoed op. En het is net niks. Het is een gruwel in Gods ogen. Want Kort, die gaat ook zijn prijs betalen. Dat heeft hij niet gratis gedaan. Om op dat oud gereformeerde schip te... Dat is een weg. Dat is net als Jona. Die ging ook op de verkeerde loopplank. Die nam het schip naar Tarsis. Dat heeft Kort gedaan. Dus die Kort, dat is geen onschuldig mannetje. Het gaat hier niet over bekeerd of onbekeerd. Het gaat hier over de waarheid. Hij heeft geveinsd. En nou moet hij zijn prijs maar betalen. Het zal nog liefde voor God zijn als die uitgeworpen wordt. Maar dan ga je wel eens Jona overboord. Want de Heere gaat een rechte weg. De Heere. En zijn naam is Heere die door de vlakke velden gaat. Zijn naam is Heere der Heere. Maar een vreselijk... Weet je wat die dominees als Gerrits en Moerkerken doen? Die vervalsen het Pascha. Nou, als je de leer waarmee de kerk staat of valt vervalst, en dat gebeurt... dat gebeurt, want die leren de rechtvaardiging van de wedergeborenen. Dat is een vervalsing van het Pascha. Want Pascha geschiedde in het diensthuis der zonde. Pascha geschiedde in Egypteland. In de dood van je Adams bestaan. Daar geschiedt Pascha in de toepassing des harten. Adam, waar zijt gij? En als je het anders geleerd hebt, dan heb je het niet van God geleerd. De Heere, die redt zijn volk in het oordeel. En er zijn er velen van het oordeel gered. En zo is de dwaze maagden. Maar Gods volk wordt in het oordeel. Die moordenaar kwam van het kruis niet af. Die werd in zijn oordeel gered. Ja, dat is nou zalig worden gemeen. En daarin ligt zo'n geheim. Als dan wat bloed gestreken is aan de deurposten van je hart, dan kijkt God niet meer achter de deur. Dan ziet hij geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël. Als we bekleed zijn met de mantel der gerechtigheid van Christus, dan ziet God niet achter dat kleed. Want achter dat kleed bevindt zich een goddeloze zondaar. Een vleeselijke zondaar. Geen vrouw, mens, geen heilig mens. Ja, in Christus volkomen. Maar in zichzelf 100% vleeselijk. Omdat de wet geestelijk blijft. Maar God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. En als u het anders gelooft, en als u het anders ervaart, dan bedriegt u zich voor de eeuwigheid. En dan moest dat geslachte lam, gemeente, moest met bittere saus en met bittere kruiden gegeten worden. Dat ziet op het bitter lijden van Christus. Want als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn de scheerders, al zo deed hij zijn mond niet open. Het ziet ook op de bitterheid van de verdrukking in Egypte, waaruit God zijn volk heeft verlost. De verlossing uit de bitterheid der verdrukking, dat mocht nooit vergeten worden. En daarom moest het vlees van het paaslam gegeten worden met bittere saus, ziende op Christus. Want God heeft zijn zoon uit Egypte geroepen, die uitleiding van het volk Israël uit Egypteland, dat had Christus al borgtochtelijk gelopen. Want God heeft zijn zoon uit Egypte geroepen. Die door de weg van het lijden in zijn heerlijkheid is ingegaan. Ja, dus het volk Israël was gekastijd tot hun nut. Maar alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid aan hen die daarin geoefend zijn. Dat wordt alleen verstaan door degenen die geloven, want die worden geoefend in de wegen der beproeving van kruisdragen. Want Gods volk wordt door lijden geheiligd. Onder het kruis gaan ze naar huis. En we hebben in onze dagen een evangelie zonder kruis. En een genade leven zonder lijden. Dat is de mooi weer godsdienst van onze dagen. Ja, allemaal mooi weer preken, mooi weer beleid, is alles mooi. Maar dat paaslam, gemeente, dat moest met bittere kruiden gegeten worden. Want gij zijt duur gekocht, volgens de Heer, met de hoogste prijs van het dierbaar bloed en van het onbestraffelijk en onbevlekte lam. Het leven der genade is een leven van lijden, hè, van vervolging, van beproeving, van aanvechting. Hè, een leven in de woestijn des levens, een leven van kwaad gerucht door goed gerucht. Een leven door eer en oneer, door vernedering naar de verhoging. Hè, dat was de leiding van, de letterlijke leiding van het volk Israël door de woestijn. Hm? Dat is ook geestelijk zo, precies zelf. En daar ontbreekt het zo in onze dagen aan. De godsdienst mag niks meer kosten. Het kruis van Christus wordt veracht. Maar zalig is dat volk dat aan Christus niet geërgerd zal worden. Hij zegt het zelfs tot zijn discipelen. Zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Want dat leven achter Christus aan, dat is een leven vol ergernis voor het vlees. En als je niet aan het vlees gedood bent, als je niet der wet gedood bent, hou je dat niet uit. Dan hou je dat niet uit. Nee, daar past het vlees tegenin. Daarom kan de dood met dat leven niet huishouden. Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Daarom valt Demas vanzelf van Paulus af. Hij houdt het niet uit. Hij krijgt de tegenwoordige wereld lief. Die man was nooit aan de wet gestorven. En daarom was dat pad achter Christus aan voor hem niet. Dat kon hij niet volhouden. Dat is heel eenvoudig. Gods volk houdt het ook niet vol. Waarom houden ze het vol dan? Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Die voorbidding van Christus, dat is de zaligheid van Sion. Ja, daarom houden ze het vol. De volharding der heiligen, die is in Christus verzekerd. Ja, die is in Christus verzekerd. Volk van God, wanhoop niet. Ja, wanhoop maar aan jezelf. Maar wanhoop nooit aan je Christus, aan je Christus, aan uw Christus. Wanhoop nooit aan uw lam. Want dat lam heeft het volbracht. En heeft het voldaan. Volkomen. En die volkomen voldoening staat op uw rekening. En als dat volk het dan nog niet gelooft, dan laat hij zijn handpalmen zien. Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Dus als ik naar de hel moet, dan moet Christus ook naar de hel. Want ik sta dus in handpalmen gegraveerd. Wat een troost, wat een zekerheid. Niet in ons vrome vlees, maar in hem. In hem is al mijn heil, mijn eer. In hem is ook mijn zekerheid. Dat ligt niet in Gods volk, die zekerheid. Ja, door het geloof. Jazeker. Maar we moeten hier door vele verdrukkingen ingaan. Hè? Omdat we er niet mee vertrouwd zijn. We zijn er niet mee vertrouwd. Nee, natuurlijk niet. We willen dat brood verkwanselen. Hè? De mooie bekeerde vrouw uithangen. Of de mooie bekeerde... Nee, dat doet de Heer niet. Nee, hij geeft zijn eer niet aan gesneden beelden. Nee. En dat is nou ook de zaligheid van Sion. Hè? Dat God een lam bestelt. Mens, gemeente, God heeft een lam besteld. Daar komt geen mens aan te pas. Hè? Gods volk ziet het, maar ze doorgronden het niet. Hè? Als je dat eens mag zien, dat God een lam besteld heeft in de toepassing des harten. Dan ga je ziel juichen, al zou je er in de eeuwigheid buiten vallen. God komt aan zijn eer, want hij heeft een lam besteld. Hè? Die het voor de eer en die het voor de rechten van zijn vader heeft opgenomen. Die daarvoor zijn leven heeft afgelegd. Hè? Hij hield zijn leven niet dierbaar voor zichzelf. Hij heeft zijn eigen ikker aangegeven om goddeloze ikken met God te verzoenen. Wat een dierbaar evangelie, gemeente. Voor een goddeloos mens. Die het niks anders dan kan verzondigen. Die niks anders. Die straf zo van harte komt te billijken. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En dan zal het klinken in die ziel. Ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen. Want ik heb verzoening voor hem gevonden. Want als God dat bloed ziet aan de deurposten van ons hart, dan gaat hij voorbij. Omdat hij Christus ziet. Ja. En als die Christus ziet, het lamme gods, dan treedt de verderver niet binnen. Dan gaat hij voorbij. Pascha, het feest van de voorbijgang. Ja.
Kijk, gemeente, Gods volk heeft geen beste kant. En ook geen slechte kant. Want die zijn volmaakt vleeselijk. Die zijn volmaakt vleeselijk. Daar heb je het uitschot. Daar heb je het uitschot van de wereld. Het uitschot van de wereld. Dan moet je niet aangesloten zijn bij dreefeldom. Want dan moet je nog wat zijn. Dan moet je nog van alles meebrengen. Dan moet je eigen van je beste kant wat te zien. Maar Gods volk heeft geen beste kant. Maar ze hebben ook geen slechte kant. Want ze zijn volmaakt vleeselijk. Ja. Gods volk heeft geen goede en slechte dingen. Nee, ze zijn enkel kwaad. Hè? Tenminste in eigen ogen van God. De godsdienst niet. Nee, die hebben... Moet je altijd opletten. De godsdienst heeft altijd goede en slechte dingen. Maar Gods ware volk is enkel slecht. Hè? Die kunnen hun beste beentje niet meer voortzetten. Nee. Omdat ze zulke beentjes niet meer hebben. De oude mens die heeft goede en slechte beentjes. Maar Gods volk is de oude mens doodgestorven. En die zijn enkel vlees vanwege dat lichaam der zonde en des doods. Maar voor de zulke is Christus dierbaar. Want u dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar die niet gelooft, de toren van God is op hem. Het volk Israël mocht dus hun huizen niet verlaten, hè, totdat de Heere door het midden van hen zou zijn doorgegaan. Hè, zij moesten zich achter dat bloed verschuilen. Zij moesten zich achter dat bloed schuilhouden. Want wie zal God zien en leven, gemeente? Je moet achter het bloed van Christus schuilen. Want anders zou je door God, door Gods heiligheid verteerd worden. En waar zoekt u zich te verbergen? In een kerk? Of onder de prediking van een of andere leraar, in het gezelschap van Gods kinderen, maar dat is geen geldige munt voor de eeuwigheid, gemeente. Als God bloed ziet in de toepassing des harten, dan zal die voorbij gaan, dan zal hij u in genade aanzien, dan zal zijn oog u in liefde gadeslaan, dan zal zijn hand u geleiden op al uw wegen, dan zal hij u ter dood toe geleiden. He, dan leeft u op zijn rekening, op rekening van het paaslam, voor zijn verantwoordelijkheid. Dan mag u al uw bekommernissen op hem werpen, omdat hij voor u zorgt, omdat hij u onderhoudt, omdat hij u leidt en regeert, omdat hij de zaak voor u in orde gemaakt heeft bij de Vader, omdat hij zijn bloed en gerechtigheid aan de Vader getoond heeft en op uw naam gezet heeft met goedkeuring van de Vader. Vrede met God door onze Heer Jezus Christus, en door welke wij de toegang, de toeleiding hebben tot de Vader. Want de Vader zelf heeft u lief. Kon ik u toch eens jaloers maken, gemeente? Kon ik u eens bewegen tot het geloof? Want de schrik des Heeren is aanstaande, en wij dan weten dat de schrik des Heeren bewegen mensen tot het geloof. Dat is geen wettische beweging, geen werkheilige beweging, maar dat is een beweging des Heilige Geestes, hè, die de mens aanzet tot het geloof in de uren van die rechtvaardigmaking. En dat zijn mensen die hun verlorenheid hebben leren kennen en die weten dat zij verloren zijn en nooit meer zalig kunnen worden, omdat zij al hun verbondsgoed hebben doorgebracht, alles het doorgebracht, alles verbeurd en verzondigd. En die kunnen dat nooit meer goed maken. Die kunnen het alleen maar erger maken. Maar voor de zulke is Christus gekomen. Voor de zulke is het Goede Vrijdag geworden. Voor de zulke heeft hij zich beschikbaar gesteld als een vrijwillig paaslam. Die door de eeuwige geest Gode zichzelf onstraffelijk opgeofferd heeft. Om de deugden Gods op te luisteren. Om zijn volk tot rantsoen te zijn. Om hun geweten te reinigen van dode werken. Om de levige God te dienen. Met lege handen, met achteraan komen, met schuld, met een verzondigd leven. Opdat hij zou zijn. Alles en in alle. Amen. Lieve Heren, er is niks anders dan u alleen. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heren. Verzoening door voldoening. Pascha in de toepassing. Het bloed des Heren gestreken aan de deurposten van ons hart. Lieve Heren, waarom hebt gij ons gezien, daar er zoveel gaan verloren, die gij geen genade gunt? Maar nochtans valt genade vrij voor elke verloren zonde die voor u in de schuld mag vallen. Dan zal het klinken, de schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. O Heere, er is nog plaats, er is nog plaats voor verloren zonde. Zonder onderscheid, er is nog plaats voor verloren zonde. Die slecht is, keren zich herwaarts. Wat hebt gij toch een dierbaar evangelie uitgedacht voor de slechtste van de slechtste. Verheerlijk ik uw naam en kracht in de vergeving al onze zonden. Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 147. En daarvan het zevende zangvers. Hij wil in gunst uw heil bewerken, de grendels uw poorten sterken en zegent in uw land uw kinderen. En wat er verder volgt in dat zevende zangvers van Psalm 147. Zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij alle de eer. Amen.